Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 81 jaar is overleden Yfje Frens Weekhout. Sinds 15 januari 2016 weduwe van Freek Frens. De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 14 oktober om 9:30 in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het 8e vers van Psalm 103. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste boek Kronieken, daarvan het 11e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen u 1 Kronieken 11, de versen 1 tot en met 19, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 63e vers Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen u 1 Kronieken 11, vers 1 tot en met 19. Toen vergaderde zich gans Israël tot David naar Hebron, zeggende: Zie, wij zijn uw gebeente en uw vlees. Zelfs ook tevoren, toen Saul nog koning was, hebt gij Israël uitgeleid en ingeleid. Ook heeft de Heere, uw God, tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden. En gij zult voorganger zijn van mijn volk Israël. Ook kwamen alle oudsten in Israël tot de koning naar Hebron. En David maakte een verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des Heeren. En zij zalfde David ten koning over Israël naar het woord des Heeren door de dienst van Samuel. En David toog heen en gans Israël naar Jeruzalem, welke is Jebus. Want daar waren de Jebusieten, de inwoners des lands. En de inwoners van Jebus zeiden tot David, gij zult hier niet inkomen. David dan nog won den burcht Sion, welke is de stad Davids. Want David zeide, al wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot een hoofd en tot een overste worden. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, die het eerst. Daarom werd hij tot een hoofd. David nu woonde op de burcht. Daarom heet men dien de stad Davids. En hij bouwde de stad rondom van Millo af en rondom heen. En Joab vernieuwde het overige der stad. En David ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere der Heerscharen was met hem. Deze nu waren de hoofden der helden die David had, die zich dapper bij hem gedragen hebben in zijn koninkrijk bij geheel Israël, om hem koning te maken, naar het woord des Heeren over Israël. Deze nu zijn van het getal der helden die David had. Jasobam, de zoon van Hachmoni, was het hoofd der 30, die zijn spies tegen 300 opheffende hen op eenmaal versloeg. En na hem was Eleazar, de zoon van Dodo, de Ahoïet. Hij was onder die 3 helden. Hij was met David te Pas Damim, als de Filistijnen daar ten strijde vergaderd waren. En het stuk des akkers vol gerst was. En het volk voor het aangezicht der Filistijnen vloot. En zij stelden zich in het midden van dat stuk en beschermden het. En zij sloegen de Filistijnen, en de Heere verloste hen door een grote verlossing. En 3 uit de 30 hoofden togen af naar de rotssteen, tot David, in de spelonk van Adullam. En het leger der Filistijnen had zich gelegerd in het dal Rephaim. En David was toen in de vesting. En de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zeide, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die onder de poort is? Toen braken die 3 door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput, die onder de poort is. En zij droegen het en brachten het tot David. Toch, David wilde het niet drinken, maar hij goot het uit voor de Heere en zeide, dat laten mijn God verre van mij zijn, van zulks te doen. Zou ik het bloed deze mannen drinken? Met gevaar huns levens, ja, met gevaar huns levens hebben zij dat gebracht. En hij wilde het niet drinken. Dit deden de 3 helden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren van voorbereiding op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Kronieken 11 en daarvan het 17e vers. 1 Kronieken 11 en daarvan het 17e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen al dus lezen. En David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die onder de poort is? Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Bethlehems bornput. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het heimwee naar die bornput. In de tweede plaats willen we letten op de onbereikbaarheid van die bornput. En in de derde plaats willen we letten op de strategische ligging van die bornput. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij Bethlehems bornput. Onze eerste gedachte, het heimwee daarnaar, want er staat: David kreeg lust. David kreeg verlangen. David kreeg heimwee. David kreeg begeerte. Dat betekent het, jongens en meisjes. David kreeg lust. Hij heeft heimwee naar die bornput die hij kende. Onze tweede gedachte, de onbereikbaarheid van die bornput. Want hij vraagt: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput? Blijkbaar kan hij dat water niet nemen. Blijkbaar is die bornput voor hem onbereikbaar. Anders hoeft hij dat niet te vragen. Wie zal mij te drinken geven? En onze derde gedachte, de strategische ligging. Want er staat aan het slot van deze tekst: die onder de poort is. Heel nadrukkelijk wordt er gezegd waar die bornput is. En dat heeft blijkbaar ook iets belangrijks te zeggen. Gemeente, David is uitgeroepen tot koning over Hebron. We hebben het zojuist horen lezen uit het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Na een hele lange periode van vervolging door koning Saul is dan eindelijk het moment aangebroken dat David zijn ambt mag vervullen waar de Heere hem voor heeft laten zalven. En deze gebeurtenis die kort daarop heeft plaatsgevonden, jongens en meisjes, is voor het leven van David heel belangrijk geweest. Volgende week laat ik een ander hoofdstuk lezen, namelijk 2 Samuel 23. En dat is het hoofdstuk waarin de laatste woorden van David staan. En dan is het heel opmerkelijk dat hij in dat hoofdstuk terugblikt op deze gebeurtenis waar we vanmorgen van zullen horen. Deze geschiedenis. Hij heeft daar tot aan zijn dood toe over mogen denken. Wat hier gebeurd is, dat heeft een onuitwisbare indruk in zijn leven gegeven. En het zou groot zijn als dat ook zou mogen gelden van deze voorbereidingsspreek, gemeente. Dat het voor ons ook werkelijkheid zou mogen worden. Niet dat ik deze geschiedenis zal vergeestelijken, want het is een geschiedenis en het blijft een geschiedenis. Maar er zijn van die geschiedenis waar je overduidelijke voorbeelden ziet van hoe de Heere ook met zijn kinderen omgaat. En daar is deze geschiedenis ook een prachtig voorbeeld van. Kunnen we een paar lijnen trekken naar hoe Gods kinderen dat ook vandaag nu nog beleven. En dat bedoelen wij met: ik hoop dat deze voorbereidingsspreek ook voor u en voor ons een onuitwisbare indruk mag achterlaten tot het einde van ons leven. David is tot koning gezalfd. Maar de hoofdstad van dat koninkrijk is nog in handen van de Jebusieten. Zij wonen in het toenmalige Jeruzalem. En het is ons voorgelezen vanmorgen dat hij de strijd aangaat. De Jebusieten wilden de stad niet overgeven. En toch was dit de door God verkoren plaats die David moest en mocht veroveren. En de Heere geeft David helden. En die helden die helpen hem om die stad te bevrijden. En David mag de overwinning behalen. De Heere is met hem. Maar de strijd is niet ten einde. Er moet nog veel meer gestreden worden. Want een belangrijk deel van het land is in de handen zelfs van de Filistijnen. De grootste vijanden van het volk van Israël. De Filistijnen hebben zich gelegerd in het dal Rephaim. En zelfs Bethlehem, de zo belangrijke stad, jongens en meisjes, voor de Joden, zelfs Bethlehem is in de handen van de Filistijnen. En David heeft te strijden tegen die vijanden. Op dit moment is hij in de spelonk van Adullam. En in de spelonk van Adullam liggen voor hem dierbare herinneringen. Hij is daar eerder geweest toen hij ontkomen is uit de handen van Achis, de koning van de Filistijnen. En tot hem vergaderde toen in de spelonk van Adullam alle man die benauwd was en alle man die bitterlijk bedroefd was en alle man die een schuldeiser had. En David werd tot een overste over hen. Had ook een hele mooie voorbereidingstekst geweest. Tot hem vergaderde alle man die benauwd was, die een schuldeiser had, wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Maar goed, omdat we drie keer over deze geschiedenis willen spreken, laten we dat rusten. David werd tot een overste over hen. Natuurlijk weet David dat ook nog als de dag van gisteren. Wat hier in de spelonk van Adullam is gebeurd en zijn gedachten vermenigvuldigen aan vroeger. Maar er zijn meer gedachten als hij hier in de spelonk van Adullam is. Wat is er aan de hand? David krijgt lust, David krijgt begeerte. En hoe komt dat, die begeerte? Wel, ik denk dat hij gestaan heeft op een van de uitstekende rotsen daar van dat spelonkgebergte. En dan ligt in de verte, daar ligt Jeruzalem. En dan welt er een hele sterke begeerte op in zijn hart. Even de omstandigheden tekenen. In 1 Samuel 23 lezen we dat het de oogsttijd is. En dat is de heetste tijd van het jaar. Want oogsten, jongens en meisjes, dat doe je niet als het regent. Maar de oogst die moet ingezameld worden voordat het gaat regenen. Dat was bij de Israëlieten ook zo. Het was snikheet. Daar kun je rustig van uitgaan. David heeft dorst van de brandende zon. En in de tweede plaats, dat heb ik al gezegd, er was strijd. Er was strijd tegen de Jebusieten, was net gevoerd. Jeruzalem was overwonnen. En strijden, dat kost heel veel energie. David is vermoeid. Hij is afgemat geweest. Hij verlangt naar een beker koud water. Wat kan dat versterkend zijn? En het derde punt, dat is, hij is niet zo heel ver bij Bethlehem vandaan. Waarschijnlijk heeft hij in de verte Bethlehem zien liggen. En dat brengt heel veel gedachten bij David naar voren. Gedachten aan zijn jeugd. Want jongens en meisjes, daar is hij opgegroeid. Daar heeft hij als kind gewoond. En ja, dat is, als je later misschien een keer ergens anders gaat wonen en je komt nog een keer over de snelweg langs Nunspeet, dan zullen er allerlei herinneringen aan vroeger boven kwamen. Dat is helemaal zo. Dat is bij David ook zo. En dat zijn minder mooie herinneringen, want David heeft vroeger ook gezondigd. Hij zegt het in een van de psalmen: sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Er zijn herinneringen waar hij zich over schaamt. Maar er zijn ook mooie herinneringen, hoe hij daar met de kudde van zijn vader heeft gelopen door de velden van Efrata. Hoe hij de kudde van zijn vader heeft gedrenkt. Ja, wat David zich heel scherp herinnert uit Bethlehem. En dat komt nu ook bij hem terug. Dat is de bornput van Bethlehem. Wat was dat water van die bornput lekker. Wat heeft hij daarvan genoten. Maar ja, daar kan hij het nu niet meer mee doen. Als je vroeger een keer gedronken hebt, neemt dat nu de dorst niet weg. En nu brandt de zon. Een bornput, wat is dat eigenlijk, een bornput? Wij kennen dat woord niet zo. Een bornput is eigenlijk eenvoudig een waterput. En een waterput, je hebt verschillende soorten waterputten. En het lijkt hier eigenlijk te gaan over een gesloten waterput. Je hebt waterputten die gevoed worden door het grondwater, waar een springader van levend water het water omhoog laat komen. Oh, dat zijn heerlijke waterputten, die hebben altijd vers water. Maar je hebt ook cisternen. En een cistern, dat is eigenlijk een gesloten systeem. Dat is een waterput die gevuld is met water, maar die niet van onder wordt gevoed. En als wij het grondwoord hier bestuderen, dan lijkt het hier te gaan over een cistern. En sommigen zouden dat graag veranderd zien. Die zeggen, die Bijbelschrijver die zal zich misschien wel verschreven hebben, omdat het niet bekend is dat daar in Bethlehem bij de poort een waterput is. Hij zal wel gedacht hebben, dat moet een cistern zijn. Maar goed, daar gaan we niet van uit. Wij gaan ervan uit dat er inderdaad hier sprake is van zo'n cistern. En dat hoeft straks de betekenis echt niet te verminderen. We mogen niet vanuit de lijn die we trekken het oorspronkelijke woord gaan veranderen, omdat ons dat mooier uit zou komen. Want ik kan straks, als we de lijn naar de Heer Jezus gaan trekken, dan kan ik rustig zeggen, meer dan Bethlehems bornput is hier. Het beeld hoeft niet te voldoen aan wat de betekenis die we erin mogen zien vraagt. En ook die cistern, ik kom daar in de derde gedachte nog wel even op terug, komt eigenlijk heel goed uit. Want een waterput die is waar die is, die Jacobsbron, die is daar waar die onderaardse fontein is. Die kan niet op een andere plaats. Maar een cistern kun je aanbrengen op een strategische plaats. En het gaat nu over een waterput die aangebracht is op een strategische plaats, namelijk onder de poort van Bethlehem. Een bornput. David kent die put. Hij is daar opgegroeid. Hij kent het van zijn kindse jaren, jongens en meisjes. Hij heeft gedronken van het water van de bornput. Hij weet dat dat water van uitstekende kwaliteit is. En hij verlangt er zo naar om in deze hitte van het water van die bornput te mogen drinken. De bornput wijst op Christus. Toch een prachtige naam, Bethlehems bornput. Dat kun je van de Heer Jezus ook zeggen. Jullie hebben dat vast op school geleerd, jongens en meisjes. Straks in Bethlehem zal de Heer Jezus geboren worden. Gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen. De Heer Jezus, hij is geboren in Bethlehem. En wij zijn ook helemaal in de lijn van de Bijbel als we de Heer Jezus vergelijken bij een put. Een waterput. Ik denk aan de bruid uit het Hooglied. Ze zegt, o fontein der hove put der levende wateren die uit de Libanon vloeien. Ik denk bijvoorbeeld aan de profeet Zacharia, die de Heer Jezus vergelijkt bij een fontein die geopend is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de onreinheid. En niet in de laatste plaats denk ik aan de woorden van de Heer Jezus zelf, die bij de Jacobsbron de Samaritaanse vrouw ontmoeten en die tegen die vrouw zei, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De Heer Jezus zegt daar dat hij putten kan, maar hij zegt daar ook dat hij de levensbron is. En dat hij die vrouw alles geven kan wat ze nodig heeft. U ziet dat het Bijbels is om vanuit de bornput een lijn te trekken naar de Heer Jezus. En gemeente, na dat water van die bornput zal onze ziel begeerig gemaakt moeten worden. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat van nature niet zo is. Van nature dan dorst ons hart naar het vuile zondewater. En we vinden dat modderwater nog lekker ook. Totdat je ogen geopend wordt, jongens en meisjes, en dan wil je het niet meer drinken. Dan zeg je, heb ik dat altijd gedronken? Het is een wonder dat ik er nog ben. Dat vuile water van de zonde, daar begeren wij naar. Als de Heer in je leven komt, dan wordt dat water bitter. Dan ga je het uitspuwen. Maar wij zijn zulke rare mensen dat wij onze bakken vullen met dat water. Als je daar maar voorraad van hebt. De Heere zegt bij monden van de profeet Jeremia dat wij onszelf bakken hebben uitgehouwen die geen water bevatten. Dus we hebben cisternen en we kiepen ze vol met dat water en die bakken zijn zo lek als een mandje. Alles loopt eruit weg. Dat is ons bestaan. En zolang als we ons daar maar mee op de been kunnen houden, dan zullen we niet verlangen naar Bethlehems bornput. Maar er is een volk op deze aarde, gemeente, dat gaat daar werkelijk naar verlangen. Een onwedergeboren mens kan niet dorsten, geestelijk. De echte geestelijke dorst die ontstaat door Gods genade, is een teken van geestelijk leven. En hoe komt dan die dorst? Nou, dat kunnen we in deze geschiedenis zien. Die dorst die komt door de hitte. Gods kinderen, zij krijgen te maken met de hitte van Gods toren. Hebben wij daar al mee te maken gekregen in ons leven? Kennen wij de toren van God over de zonde? Kennen wij de heilige deugden van God? Kennen wij zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid? Dan krijg je het heet. Dan krijg je het warm. Want wij kunnen voor dat vuur niet bestaan. Dat geeft een honger. Dat geeft een dorst. Net als David krijgen Gods kinderen te maken met de strijd. De strijd tegen de Jebusieten, de strijd tegen de Filistijnen. Zo hebben zij de strijd tegen een driehoofdige doodsvijand. En die strijd die mat hen af. Ze komen erin om als de Heere hen niet zou verzadigen. En in de derde plaats, wanneer ontstaat die dorst? Als er een gezicht komt op Bethlehem. Want ja, als je niet weet dat er in Bethlehem een bornput is, dan zul je ook niet verlangen naar het water van Bethlehems bornput. Maar als er zicht mag komen door Gods genade op die bornput van Bethlehem, dan gaat daar je hart naar uit. En David kende die put. David had gedronken uit die put. En hij wilde opnieuw drinken uit die put. Dat is het verlangen wat hier in zijn hart aanwezig is. Hij wist waar dat water was. Hij wist hoe dat water smaakte. Hij wist hoe je aan dat water kon komen. Weet u het ook? Is er een werkelijk levend verlangen naar de Heer Jezus Christus in ons leven gekomen? Zeg nou niet te gauw ja. Want er zijn zoveel mensen die zeggen dat ze dorsten naar Christus. Maar ook al wordt die dorst niet vervuld, dan leven ze even vrolijk verder. En als je echt dorst naar Christus, dan is het geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als je echt dorst naar Christus, dan moet er ook verzadiging komen. En als je nog rustig een poos door kan leven zonder die verzadiging, dan zeg ik, uw dorst is nog geen dorst. Want van dorst ga je sterven. Kent u dat intense verlangen naar het water van Bethlehems bornput? Misschien zegt u, ik ben nog nooit in Bethlehem geweest. Ik weet ook niet of er nog iets van deze bornput terug te vinden is. Ik denk het niet. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het niet over het letterlijk geweest zijn bij de bornput. Maar ik heb het over het gelovig verlangen. Over het gelovig drinken uit die bornput. En David had er al uit gedronken. Ik hoop dat er mensen zijn die daar voor de eerste keer van hun leven uit gedrenkt mogen worden. Hoe? Daar gaan we het nog wel over hebben. Maar natuurlijk gun ik u dat. Dat gun ik de hele gemeente. Als je zelf een keer gedronken hebt van dat water, dan zou je wensen dat iedereen dat water mocht proeven en smaken. Maar David kent het. Je kunt het aan hem vragen hoe dat water smaakt. Hij weet hoe dat smaakt. Hij heeft het geproefd. Alleen, nu mist hij dat. En hij weet wat hij mist. En daarom is dat verlangen zo sterk. David kreeg lust. David werd begeerig. En dat mag ook, dat is een goede begeerte. Was dat er maar meer kinderen des Heren in ons leven? Ontbreekt zo vaak in het geestelijke leven. Je ziet nog al eens, ook bij Gods kinderen, zo'n doodsheid. Is helemaal geen verlangen. Is helemaal geen begeerte. En als de Heer het zelf niet opwekt, dan weet je geen raad met het avondmaal. Omdat er geen behoefte aan is. Wat is dat verschrikkelijk. Dat is het geestelijke leven op zijn slechts. En wat is het een wonder als er weer eens uitgangen mogen zijn naar Bethlehem. En soms is daar de strijd voor nodig. Denk je, waarom moet dat nou? Nou, om dorst te krijgen. De vijanden zijn daarvoor nodig. De inleving van de toren Gods is daarvoor nodig. De ontdekkende genade is daarvoor nodig. Om die doodsheid te verdrijven in uw leven. Daar is de voorbereidingsspreek voor nodig. Om een behoefte op te wekken in het leven van de geestelijke levenden naar dat water van Bethlehems bornput. Anders dan gaat het avondmaal volgende week in zijn diepe betekenis zelfs aan Gods kinderen voorbij. En David kreeg lust, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de onbereikbaarheid. Want jongens en meisjes, dat is toch niet zo moeilijk? Als David lust krijgt, dan zouden we zeggen, waarom drinkt hij niet gewoon? Waarom gaat hij niet naar de bornput? Hij weet het toch, waar die is en hoe dat water smaakt. Ja, nou ja, zo denken heel veel mensen, zoals jullie dat vragen. Waarom gaat hij dan niet? Waarom dringt hij dan niet? Maar dan ben je onvoldoende op de hoogte van de situatie. Want dat kan zo gemakkelijk niet. Of ik moet eigenlijk zeggen, dat kan helemaal niet. Die bornput is voor David onbereikbaar. Hij kan er niet komen. Waarom niet? Omdat de Filistijnen de toegang verhinderen. Die staan ertussen. En dat vervult David met nog meer heimwee en verdriet. Dorst en niet te kunnen drinken. Te weten dat er een bornput is en er niet bij te kunnen komen. En dan schreeuwt hij het als het ware uit, want ja, anderen hebben het gehoord. Dat zullen we volgende week horen. Anderen hebben het gehoord. Hij schreeuwt het als het ware uit. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput? Het is net als Jesaja zegt, de ellendige en de nooddruftige zoeken water, maar er is geen. Het is net als dat hert uit 42, dat verlangt naar de waterstromen, dat hoort het water bruisen, maar het kan er niet komen omdat het zo in de diepte is. Zo verlangt zijn ziel naar God. Daar geeft hij op verschillende plaatsen in de Bijbel heel duidelijk getuigenis van. Dus de vijanden liggen ertussen. Nou ja, zo is het ook in het geestelijke leven. Er ligt heel veel tussen een ontdekte zondaar en de bornput van Bethlehem of de Heer Jezus Christus. Ik denk aan de driehoofdige doodsvijand. Ik denk aan de Satan. Denk je dat de duivel het fijn vindt, jongens en meisjes, als Gods kinderen bij de Heer Jezus komen? Nee, natuurlijk niet. De duivel die zal alles proberen om dat te verhinderen. Hij zal de toegang naar de bornput beletten met al het vermogen dat hij heeft. Ik denk aan de wereld. Gods kinderen komen erachter door ontdekkende genade dat hun hart nog zo wereldsgezind is. En al die wereldsgezinde gedachten die komen juist ook in de strijd zo naar boven. En dat staat zo in de weg, want zo iemand kan nooit aan het avondmaal. Met zulke gedachten in zijn hart. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Ik denk aan het eigen boze vlees, dat is de grootste vijand. En dat staat iedere avondmaalsbediening in de weg. Dat eigen verdorven hart. En als dat niet in de weg staat, dan moet u zeker niet aan het avondmaal komen, want dan kent u uzelf niet. Dat eigen boze verdorven hart, die bron van ongerechtigheid, dat staat toch in de weg. Daar kan een zondaar toch geen raad mee. Maar er zijn meer vijanden. Ik denk aan het ongeloof. Machtige vijand is dat. Waar Gods kinderen zo vaak mee te strijden hebben. Het geloof is een officier van alle genadens. Maar je zou kunnen zeggen, het ongeloof, dat is ook een officier van alle ongenades. Dat ongeloof, dat voert ook een leger van vijandige soldaten aan. Ik denk aan de onboetvaardigheid. Dat is ook zo vijand. Dat je niet op de plek kunt komen waar je moet wezen. Ik denk aan de biddeloosheid. Waar Gods kinderen ook last van kunnen hebben. En je kunt niet komen waar je zou willen zijn. Je neemt je van alles voor. Er zijn zoveel vijanden. En inwendig en uitwendig spant alles aan om een belemmering te vormen bij de fontein te komen die er geopend is voor het huis van David. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. En nou vrees ik, gemeente, dat er veel mensen zijn die deze verhinderingen absoluut niet kennen. En die daar in een week van voorbereiding nauwelijks last van hebben. En hoe komt dat nou? Ik heb daar van de week eens een poosje over nalopen denken. Hoe komt dat nou? Dat er mensen zijn die nooit last lijken te hebben van de duivel en van hun eigen boze, verdorven hart en van de wereld. Voor wie het vanzelfsprekend is dat ze aan het avondmaal gaan. Hoe komt dat nou? Zou het niet hiermee te maken kunnen hebben dat die vijanden voor hen geen vijanden zijn? Maar dat die vijanden hun vrienden zijn. En als dat je vrienden zijn, dan heb je er ook geen last van. En hoe komt het nou dat er mensen zijn die geen last hebben van ongeloof, die geen last hebben van biddeloosheid, die geen last hebben van onboetvaardigheid? Ja, weet je, als je geen ontdekkende genade hebt, dan besef je helemaal niet dat je ongelovig bent. Dan denk je dat je vol zit met geloof. En dat je hoogmoedige gebed een boetvaardig gebed is. Dan zijn de vijanden geen vijanden. En dan zijn er helemaal geen verhinderingen om aan het avondmaal te gaan. En dan zeg je, natuurlijk ga ik aan het avondmaal. Maar dat is niet de weg, gemeente, om Christus te bereiken. Dat wil niet zeggen dat er bij die dorstigen zoveel verhinderingen zijn dat ze zeggen, nou prima, dan leg ik het naast me neer, want voor mij is het niet. Maar die echte dorstigen, die kunnen het niet uithouden. Die lopen muurvast, ze hongeren, ze hunkeren naar Bethlehem. Maar ze kunnen er niet komen. De vijanden zijn hen te machtig. Bethlehem is in handen van de Filistijnen. En waarom is dat water hen zoveel waard? Ja, omdat het zo lekker smaakt. En wat proef je dan? Nou, ik wil wel een paar dingen opnoemen die je proeft in dat water uit Bethlehems bornput. Bornput met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. Daar proef je in de rechtvaardigmaking. Vergeving. Daar proef je in de heiligmaking. De reinheid. Het is zuiver water. Daar proef je in de verzoening. Daar proef je in de vrede. Daar proef je in de blijdschap. En noemt u maar op. Kun je begrijpen dat één druppel water uit Bethlehems bornput voor zulke alles waard is? En die put is nog altijd geopend. Die put is nog niet leeg. Er zijn al heel veel mensen die uit die put mochten drinken. De een een druppeltje en de ander een glas vol. Maar die put is nog niet leeg. Het is met die put net als dat meelkruikje van de weduwe. Het is met die put precies hetzelfde als dat olieflesje van de weduwe. Dat ging niet leeg. Al werd eruit geschonken, maar dat bleef lopen. En zo is het met dit cistern. In geestelijke betekenis, dat is altijd vervuld. Maar nu het antwoord op de vraag, wie zal mij geven te drinken uit Bethlehems bornput? En dan is er één ding wat in deze geschiedenis duidelijk wordt, dat heeft David niet opgelost. Dat heeft David niet voor elkaar gekregen. Hij kon het niet. Hij kon het gewoonweg niet. Hij kon die vijanden niet verslaan. En dat is een hele belangrijke les voor deze voorbereiding, gemeente. Wij kunnen dat zelf niet oplossen. Wij zijn niet machtiger dan die vijanden. Het geloof is een gave van God. Zowel in de planting van het geloof als in de oefening van het geloof. Deze zaak moet niet door onszelf worden opgelost. En als wij die zaak zelf oplossen, dan is er sprake van zelfredzaamheid. En nogmaals, dan vrees ik echt dat die vijanden die ik zojuist noemde eigenlijk uw vijanden niet zijn. Want ze laten u rustig door. Het zijn uw vrienden. Je hebt er geen last van. Maar o wee, als het doodsvijanden zijn. O wee, als je door ontdekkende genade inleeft dat ongeloof van mijn kant nooit komen kan. O wee, als je erachter komt hoe diep verdorven dat je bent. Dan kom je er niet uit, je komt er niet overheen. Dan moeten er inderdaad wonderen in ons leven gebeuren. Zoals David elders zegt, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Hij zegt, ik kan er niet op, daar moet ik op, maar ik kan er niet op. En de Heere die heeft Mozes gezet op de kloven van een steenrots, toen hij zijn heerlijkheid voorbij deed gaan. Mozes kon er niet komen. De Heere zet hem daarop. En dat is het uitzien van die dorstigen die zeggen, nou ja, niet, laat het maar voorbij gaan. Want alle tegenslagen zijn voor mij te groot. Maar die dorst, die doet hen roepen. Die dorst, die doet hen schreeuwen. Die dorst, die brengt hen op de knieën. Wie zal mij water te drinken geven? Uit Bethlehems bornput. We gaan naar onze derde gedachte, de strategische ligging. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 42 en daarvan het eerste en het derde. Het heigend hert der jacht ontkomen. En o mijn ziel, wat buigt ge u neder? 42, vers 1 en 3. Onze derde gedachte, de strategische ligging. Dat water van die Bornput, dat is heerlijk water. En is het nou zo dat wij leren, als je van dat water drinkt, dan ga je dood? Nee, dat leren wij niet. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Er mankeert niks aan dat water en een ieder die van dat water drinkt, die zal in der eeuwigheid leven. Dat is onze boodschap. Wij leren niet, als je van dat water drinkt, dan ga je dood. Wij leren dat je van dat water niet kunt drinken. Dat heeft te maken met de doodstaat van de mens. En dat heeft te maken met het geloof dat door God gewerkt moet worden. En dat heeft te maken met de vijanden die wij niet kunnen overwinnen. Dat is de werkelijkheid. En dat wordt ingeleefd, gemeente, door ontdekte zondaren. Voor wie die vijanden werkelijkheid zijn. Voor wie dat ongeloof doorleefd wordt. Dan heb je daar mee te maken, dan kun je daar niet overheen. En nu staat er dat deze poort, dat deze bron, dat deze waterput in de poort is. En dat staat er heel nadrukkelijk bij, zowel hier, ook als David dat later nog een keer terughaalt, met zijn sterven. Dan zegt hij, die put is in de poort. En daarom vind ik dat woord cistern toch ook wel een belangrijke. Want waar breng je nou een waterput aan, jongens en meisjes? Water is heel belangrijk. En dat gebeurde vroeger nog wel eens, dat men, ja, in oorlog, men probeerde dan om die waterleiding af te snijden. Want dan heb je natuurlijk de mensen die in de stad wonen. Zoals vandaag in de oorlog, men probeert de gastoevoer af te snijden. Of men probeert de brug op te blazen. Dat is heel strategisch. En waar maak je nou zo'n waterput? Waar hou je die nou uit? Nogmaals, het beeld is hier niet het bronwater. Maar het beeld is hier een cistern. Dat je uithakt uit de rotsen. Op een bepaalde plaats. En waar heeft men dat in Bethlehem gedaan? Dat heeft men in Bethlehem gedaan onder de poort. Of in 2 Samuel 23 staat in de poort. Waarom daar? Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met de bewaking. Die poort, als er één stukje van de stad bewaakt wordt, dan is het de poort. Daar word je onderzocht. Daar word je gefouilleerd. Dat is nog zo, als je in Jeruzalem komt in de poort, dan word je gefouilleerd. Want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Wie gaat er de poort in? Wie gaat er de poort uit? En als je... Daar kom je zomaar niet doorheen, door de poort. En in die poort is de waterput. En u begrijpt, als de vijand woedt, dan zal dat ook daar het meeste plaatsvinden bij de poort. Daar vindt de strijd plaats. En zo beleven Gods kinderen dat ook. Om bij de bornput Jezus te komen, moeten zij door een massa van vijanden heen. En dat kunnen ze niet. Want die vijanden die zullen er alles aan doen. De Satan, de wereld, hun eigen boze hart, het ongeloof, de onboedvaardigheid en noem maar op. Ze zullen er alles aan doen om, wanneer een zondaar verlangt naar die bornput, om hem daar vandaan te houden. En dan moeten ze zeggen, in ons is geen kracht tegen die grote menigte. De put wordt bewaakt, hoe raar dat het ook klinkt, door de vijanden. Bethlehem is voor David onbereikbaar vanwege de Filistijnen. En het tweede waar ik op wil wijzen, dat is, de poort is de plaats van de rechtspraak. Daar bij de waterput vindt altijd de rechtspraak plaats. Daar zijn de stoelen gezet van het gericht. Daar is de rechter aanwezig, jongens en meisjes. Daar worden de rechtszaken onderzocht. Daar wordt het beschuldigende of juist het verlossende woord uitgesproken. En dat is geestelijk ook zo. Je kunt naar de bornput Bethlehem niet buiten het recht van God. Als je nog nooit bij die poort geweest bent, ben je ook niet bij de waterput. Die heeft een strategische ligging. En als je bij die poort komt, ja, dan zullen de vijanden, die zullen er alles aan doen om je te beschuldigen. Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus gaat over het recht van God. En dan komt de Satan en die wijst op je vuile klederen, je hebt niks te zeggen. Dan gaat je eigen geweten spreken, gaat je aanklagen en je hebt niks te zeggen. Dan komt de wereld in opstand en die zal je veroordelen en je hebt niks te zeggen. Je komt er niet doorheen. Dat is de beleving van Gods kinderen. Ze mogen wel drinken van het water, maar ze kunnen niet drinken. Dat leert ontdekkende genade, dat leert de kennis van de deugden van God. En dat zal de vijand op allerlei mogelijke manieren proberen tegen te houden. En weet je wat ik nou het mooie vind in deze geschiedenis? David drinkt er niet zelf doorheen. Ja, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Als iemand daar zelf doorheen drinkt, die is dood. Dat overleef je niet. Als David had willen proberen om die Filistijnen te verslaan, had hem niet gelukt. Hij kan het niet. Hij smeekt om dat water uit Bethlehem's born. Hij lost het zelf niet even op. Hij weet dat het veel te gevaarlijk is. Die mannen die gaan het halen straks met gevaar van hun leven. Hun bloed. Zo gevaarlijk is het. Hij kan het zelf niet oplossen. En zo is het ook met de poort van het recht van God. Dat kunnen wij zelf niet oplossen. Dat kan Jezus alleen. En dat moet Jezus doen. En dat is wat wij noemen de toepassing. Ja, en dat moet wel gebeuren. Die kun je zelf niet maken. Dat zal de Heilige Geest moeten doen. Dat zijn allemaal dingen, gemeente, in dit uur van voorbereiding, die wezenlijk zijn. En de Heer Jezus zegt niet tegen de Samaritaanse vrouw: indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou u levend water geschept hebben. Maar hij zegt, zo gij begeerd zou hebben van hem, hij zou u dat levende water gegeven hebben. Wij prediken u Jezus als een volkomen zaligmaker. En niet als een halve zaligmaker. Dat je zelf naar die bornput moet komen en zelf uit die bornput moet scheppen. Maar wij prediken u Jezus als een volkomen zaligmaker. Die het schenkt, degene die het van hem begeren. En die het zelf niet op kunnen lossen. Hij zoude u. En zie eens hoe hij dat de Samaritaanse vrouw doet. Oh, die vrouw, die had in zichzelf zoveel verdorvenheden. Die had nooit aan het avondmaal gekund. Maar Jezus stilt haar uit het verderf. Hij schenkt haar dat levende water. En waarom kan hij dat alleen? Hij kan alleen die vijanden verdrijven. Hij kan alleen aan het recht van God genoeg doen. Hij kan alleen het recht van God bevredigen. Hij kan alleen dat water uit die put bij het hart brengen. En daarom heeft hij zitten dorsten bij de Jacobsbron. Natuurlijk had hij water kunnen pakken. Hij kon het wel, maar hij heeft gedorst om zo'n verloren, goddeloze zondaar te kunnen dorsten. En dat doet Jezus nog. Hij zal geven, hij zal gieten. En dat is een zeer ontdekkend woord voor mensen die zichzelf niet kennen. Die zullen zich vreselijk stoten vanmorgen aan de voorbereidingspreek. Mensen die denken dat je zo naar Bethlehems Bornput komt omdat ze de vijanden niet kennen en omdat ze hun eigen ongeloof niet kennen. Maar ik geloof toch dat dit een bemoedigende boodschap is voor die mensen die er niet kunnen komen. Wie zal mij water te drinken geven? Het kan ook niet. Van uw kant kan het niet, van mijn kant kan het niet, en toch wordt het waar. En ik zou heel veel zin hebben om daar nu over te gaan preken, over die helden, jongens en meisjes, maar dat wil ik bewaren voor volgende week. David krijgt water uit Bethlehems Bornput. Amen.